Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen Psalm 31, daarvan vers 19. Bemin de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen goed. En wat er volgt in vers 19 van Psalm 31. Van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen we het vervolg van de Jacobgeschiedenis, Genesis 43, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Geschiedde het, als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide, keert weder, koopt ons een weinig spijzen. En toen sprak Juda tot hem, zeggende, die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken, want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaf dat gij nog een broeder had? En zij zeiden, die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende, leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? En zo gaven wij het hem te kennen volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, brengt uw broeder af. Toen zeide Juda tot Israël zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren alreden tweemaal wedergekomen. En toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doe dit. Neem van het loffelijkste deze lands in uw vaten, en breng die mannen geschenken heen af, een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen, en neem dubbel geld in uw hand, en breng het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand, misschien is het een vel. Neem ook uw broeder mede en maakt u op, keert weder tot die man, en God de Almachtige geven u barmhartigheid, voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan, en mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen datzelfde geschenk en namen dubbel geld in hun hand. En Benjamin en zij maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozefs aangezicht.
Gemeente, deze diensten volgen wij door samen te zingen Psalm 73, versen 6, 7 en 8. Dan peinst de ziel. Is het waar? Zal God ook weten van mijn droevig lot? En wat er verder volgt? Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de Eben Haezerschool. De Heere zegene u met uw gaven. Wij zingen Psalm 73, de versen 6, 7 en 8. Gemeente, het is het goed om elkaar ook vanmorgen in de kerk weer te ontmoeten na de vakanties die weer zo goed als achter ons liggen. Dienst van deze morgen wil ik weer verder gaan met de serie preek over het leven van Jacob. Tekstwoorden voor de preek die vinden we in het voorgelezen Bijbelgedeelte Genesis 43, de versen 1 tot en met 15. Als centraal tekstvers noem ik alleen vers 14 nog eens. Genesis 43, vers 14. En God, de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broer en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij Jacobs zonen met Benjamin naar Egypte. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over Jacobs worsteling, vers 1 tot en met 7. Daarna als tweede over Juda's oplossing, vers 8 tot en met 10. Daarna als derde over Jacobs overgave in vers 11 tot en met 15. Dus Jacobs zonen met Benjamin naar Egypte. Jacobs worsteling. Juda's oplossing. Jacobs overgave. Onze eerste gedachte is Jacobs worsteling. Gemeente, jongens en meisjes. Gelukkig is er voor Jacob en de familie voorlopig nog genoeg te eten. Voorlopig. Want die voorraad koren uit Egypte, die is natuurlijk een keer op. De bodem van de voorraad komt in zicht, maar die hongersnood is nog niet voorbij. Sterker nog, het wordt eigenlijk alleen maar zelfs erger, lees je vers 1. Jacob ziet dat voor zichzelf en de familie. Jacob voelt goed dat hij daarvoor ook verantwoordelijk is. Ze hebben dringend nieuw koren nodig om brood te kunnen bakken. Want die hongersnood, gemeente, die hongersnood die gaat maar niet over. En dat zegt Jacob vers 2, keer terug, koopt ons een weinig spijzen. Hij zegt nadrukkelijk, een weinig, een beetje. Blijkbaar leeft de gedachte dat eten ook in Egypte toch een keer opraakt, dat er dan niet veel eten meer te halen valt. De broers horen aan wat hun vader zegt, en dan merk je wel de schrik, die slaat hen om het hart, want hoe moet dat dan nu toch? Juda reageert daar direct op. Want we zullen niet terug kunnen gaan wanneer Benjamin niet met ons mee mag. Terwijl juist dat nu het probleem is, want dat wil Jacob absoluut niet. Hij zei eerder, ik zal mijn zoon Benjamin met jullie niet laten gaan. Je merkt aan de dingen van gemeente dat het aan alle kanten eigenlijk onmogelijk wordt. Niet gaan betekent omkomen van de honger. En wel gaan, dat kan alleen met Benjamin erbij. Jacob reageert erop, wat je leest in vers 6. Jullie hadden niet moeten zeggen dat je nog een broer hebt. Jacobs antwoord is een soort verwijt. Misschien begrijpelijk, maar daarmee nog niet helemaal eerlijk. Jozef immers, die vroeg er zeer nauw naar. Om een onschuld te bewijzen, zijn ze er heel open over geweest. We hebben inderdaad nog een broer, en onze oude vader, die leeft nog. Bovendien hadden ze ook niet kunnen voorzien dat dit de reactie zou zijn van Jozef, dat Benjamin per se mee moet komen naar Egypte. In alles merk je Jacobs worsteling, denk er daar samen over na. We kunnen er opnieuw heel veel van leren. Dan wil ik eerst wat zeggen over die eerste periode nadat de zonen van Jacob teruggekeerd waren in Kanaan. Toen leefden zij van het eten wat ze hadden gekregen van die man, die zij tot nu toe alleen maar oppervlakkig kenden als de onderkoning van Egypte. Kijk, wij weten inderdaad dat deze man, die onderkoning, dat het Jozef is geweest. Maar zij wisten dat nog niet. Het koopgeld voor het eten hadden ze teruggevonden boven in ieder zak. Dus hadden zij dat eten helemaal voor niets gekregen. Gemeente, dat was apart. Dat was bijzonder zelfs. Apart, bijzonder, ja ook onderwijzend en leerzaam. Weet u nog dat Jozef een beetje lijkt op de Heere Jezus? Jozef is in de Bijbel een type van Christus. En denk dan even mee. De zonen van Jacob leven uit de voorraadschuren van de onderkoning, waarbij ze van de persoon die erachter zit nog maar zo weinig kennen. Zo zijn er nog mensen die leven uit de schuren van de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, terwijl zij van de persoon die erachter zit ook nog maar zo weinig kennen. Dan eet en dan drink je bijvoorbeeld wanneer je zit onder het woord. Je eet en je drinkt in de honger, in de dorst, wanneer je hart uitgaat naar de Heer Jezus. Weet je wat het is om een gebedsleven te hebben, waarin de Heere wel eens antwoorden geeft, waarin de Heere wel eens bemoedigt. Maar tegelijkertijd, wanneer bijvoorbeeld bij huisbezoek wordt gevraagd wie de Heere Jezus nu werkelijk voor je is, dan is het zo moeilijk om daar antwoord op te geven. Ontkennen wat de Heere in je leven heeft gedaan, dat kan niet. Maar tegelijkertijd is er nog maar zo weinig kennis van de Heer Jezus. Wat dan nodig is, gemeente, dit, dat je in het leven meer en meer oog zult gaan krijgen voor wie de Heer Jezus is als persoon. Onze ouderen kennen die uitdrukking wel, dan gaat het erom dat de Heer Jezus zich in je leven openbaart en bekend maakt als de middelaar. Want in dat steeds meer en beter leren kennen van de Heer Jezus ligt nu zoveel vastheid en zekerheid. Denk nog even aan Jacobs zonen. Die kende die man vooralsnog alleen als onderkoning. Je proeft dan vooral het ontzag. Iets van vrees, schrik ook voor de majesteit, ging vooral om wat hij doet. Let erop, ze zullen hem gaan leren kennen als Jozef. Dan proef je vooral de liefde, de innigheid, de warmte voor wie hij is. Zoals u ook in het geestelijke leven, wanneer de Heere zijn kinderen meer gaat leren, dan bloeit er een relatie op die innig is en die warm is en bij tijden zo vol van liefde is. De relatie, om zo te zeggen, van de kinderlijke vrees van de Heere, waarin je geoefend wordt in de dagelijkse wandel met de Heer. Let op de manier waarop dat gebeurt. Kernachtig, de honger. Gemeente dacht er weg. De honger nu werd zwaar in dat land. Die honger wordt namelijk zo erg. Al het koren wat er is, raakt op. Dat wordt uiteindelijk het middel waardoor de jongens hier teruggedreven worden naar die onderkoning, naar Jozef. Misschien herkent u dat wel in uw eigen leven. Die geestelijke honger, waarin je zo gaat zoeken in het woord, waarin je hongerig bent naar het horen van zijn stem. In een preek, als je al lezend gebogen zit, boven je Bijbel. Want gemeente, daarin laat de Heer Jezus zich vinden. Hij is immers dat echte brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo noemt de Heer Jezus zich nadrukkelijk in de Bijbel. Ik ben het brood des levens. Dat evangelie over het brood des levens, dat moet gemeente. En dat mag overal gehoord worden, zodat mensen door de honger gedreven hem zullen zoeken, gemeente. En hem mogen vinden, hem zullen leren kennen door het geloof. Zo komt het ook naar je toe in het onderwijs over het leven met de Heere. Let erop hoe de Heere werkt. Dan zorgt de Heer op zijn manier er telkens weer voor dat je hem alleen nodig hebt en hem alleen ook nodig houdt. Niet zelden zijn dat de omstandigheden van beproeving en van kruis. Het zijn de onbegrepen wegen, gemeente, die de Heer zegent tot het nut van zijn volk. De omstandigheden van de honger, om zo te zeggen. De honger is in dat beeld een zegen. Ik hoop dat je begrijpt. De honger is een zegen als het je uitdrijft naar de Heere. Je kunt niet zonder hem in je gezin, op je werk en noem maar op. Je kunt niet zonder hem vanwege je dagelijkse gebreken. En je dagelijkse zonden, je hebt hem nodig, gemeente, in de worstelingen van het dagelijkse bekering. Zoals ergens ook hier. Dat oude eten, hè? Dat oude eten is op. En er moet een nieuw komen. Ja toch? Er moet een nieuw komen. En die honger, die zorgt ervoor dat er nieuw eten komen moet en komen zal. Zo ook in het leven met de Heer. Je moet telkens weer hongerig gemaakt worden. Je moet telkens weer hongerig worden om opnieuw vervulling te ontvangen. Als het recht ligt, hè, ga je dagelijks tot hem. Anders niet. Ga je dagelijks tot hem om van hem geestelijk eten en drinken te krijgen. En het wonder blijft over dat er bij de Heer een volheid is waaraan geen einde komt. Je merkt het ook hier. Dan gaat de weg naar de hoogten inderdaad heel vaak door de diepten. Jacob ziet er van die honger dat eten op is. Wat hij dan doet. Dat is het tweede wat ik wil zeggen. Jacob, hè, die neemt zijn verantwoordelijkheid. Heel nuchter, vindt u niet? Jacob, die neemt zijn verantwoordelijkheid. Er moet wat gebeuren. Klaar. Die jongens, die moeten weer naar Egypte. Zullen ook wij onze verantwoordelijkheid nemen, gemeente? Heel praktisch, hè? Wanneer dat nodig is. Nieuw seizoen ligt voor. Ik denk aan vaders en moeders in de gezinnen. Ik denk aan u en jou. Op school, op het werk. Je verantwoordelijkheid nemen. Wat betekent dat? Ja, dat je biddend om hulp en om kracht doet wat je hand vindt om te doen. Om er in liefde te zijn voor je gezin dat je hebben mag, voor jezelf als je alleen bent, om daarvoor te kunnen zorgen. Door op een goede manier hier werk bezig te zijn, om met een blik op de langere termijn leiding te geven aan de afdeling, aan je bedrijf misschien, jongens, meisjes, jongelui. Je doet je best op school, meer vraagt de Heer erin. Je doet je best op school, eerbiedig vragend, Heere, leer mij uw weg. Heere, help mij. Ondertussen krijgt de geschiedenis wel een beschamend trekje, behoorlijk zelfs. De Heere had aan Jacob jaren geleden beloofd dat zijn familie groot zou worden. Dat belooft Jacob, jongen. Ik zal jou rijk zegenen. Ja, dan zal Jacob, de Heere denk ik zomaar tenminste, daar toch wel aan herinneren zeker. Hij zal de Heere ongetwijfeld zijn eigen belofte woorden voorhouden en hem erom smeken. Heere, u hebt het toch beloofd. Dat was toch van u? Maakt u dat dan waar, juist nu in deze omstandigheden? Maar aangrijpend, gemeente, daar lees je totaal niets van. Blijkt zelfs zo te zijn, hè? Dat Jacob helemaal niet meer denkt aan die belofte van de Heere. Alsof ze onder het stof, onder de as verborgen liggen. Ze liggen er wel, die belofte worden, jawel. Maar ze liggen er ongebruikt, terwijl ze juist nu in de verdrukkingen door het geloof zouden moeten worden gebruikt. Gemeente, wat doen wij het algemeen met de belofte woorden van God? Bent u, ben jij, daar ooit al eens biddend werkzaam mee geworden? Heere, hier staat het, dat u een hoorder bent van de gebeden. Hier staat het, dat u roept, komt allen tot mij, die vermoeid en belast bent, en ik zal u en jou rust geven. Dan zeg je misschien bij jezelf, Heere, ik weet niet hoe ik komen moet. Ik weet niet hoe ik er komen zal. Maar ik verlang zo naar deze rust. En naar deze vrede. Heere, trek me toch. Want dan zal ik u nalopen. Misschien heeft de Heere, net als bij Jacob, woorden gesproken. Dat kan. Geen leed, hè? Zal het ooit uit je geheugen kunnen wissen. En tegelijkertijd, je denkt er in die tijden veel te weinig aan. Laat ik het zo zeggen. Je bent in het leven met de Heer. Van begin tot eind. Volslagen afhankelijk van de hulp en de leiding. Van de Heilige Geest. Om Gods beloften te gebruiken voor dat doel. Waartoe ze zijn gegeven. Anders liggen ze wel. Jawel. Maar ongebruikt. Er gebeurt niets mee. Het is kapitaal, mag ik zo maar zeggen. Wat niet wordt aangesproken. En dat is niet goed. Het wordt juist dan tot troost. Dat de Heere de onveranderlijke is. Dan zorgt hij zelf ook voor de vervulling. Niet dankzij ons. Maar ondanks ons. Dat is dan ook het laatste in deze gedachte. Wanneer Jacob zo worstelt met zijn Benjamin. Die kan en die wil die maar niet meesturen naar Egypte. Maar Jacob, snap je nou niet. Dat dat de weg is. om meer terug te krijgen. Hij kan en wil die jongen niet meesturen naar Egypte als mensen. Kun je begrijpen, dat geef ik direct toe. Het is de enige zoon die hij nog heeft van zijn lieve vrouw Rachel. Hij kan hem niet loslaten. Terwijl hij met gemak de andere jongens terug zou laten gaan naar Egypte. Jacob, hè? Die verzet zich tegen de weg van de Heer. Dat is wat. Je ziet Jacob als het ware worstelen met de Heer. De Heer wil zo graag dat Jacob zichzelf en zijn kinderen helemaal in Gods handen overgeeft. Maar Jacob denkt dat het totaal verkeerd gaat en doet alles om zijn Benjamin vast te houden. Jacob worstelt. Jacob vecht eigenlijk tegen Gods weg. Wat denkt de gemeente? Wie gaat dat winnen? Wie gaat dat winnen, denkt u? Ja, dat gaat de Heere winnen. Let er maar op. Dat gaat de Heere winnen. Dat zal gaan door de diepte heen. En langs een onbegrepen weg. Maar dan zal de Heere uitkomsten geven en het zo maken, zal zijn lof zelfs zingen in de nacht, omdat je hem en hem alleen verwacht. Tweede gedachte, Juda's oplossing. Want dan heeft Juda nu het woord. Die heeft het aangezien en aangehoord van die honger en Jacob's worsteling. In het minst met die zoon Benjamin. Voor wat hij zegt verzacht. Toen zei Juda tot Israël, zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog gij, nog onze kinderen. En ik hoop dat u hoorde hoe de nadruk viel op dat korte persoonlijke woordje mij. Zend de jongeling met mij, staat er. Eerder vers 4 had Juda namelijk over het meer algemene. Ons, indien u onze broer met ons meervoud dus zendt. Nu is het nadrukkelijk mij. Enkelvoud, Juda. Die neemt zelf en persoonlijk de volle verantwoordelijkheid. Denkt u gemeente, zou die teruggedacht hebben aan die tijd, nu ruim 20 jaar geleden, dat Jozef verkocht werd? Daar was die mede schuldig aan, zou dat? Zijn geweten heeft hem dat gezegd ook. Toen bracht hij Jozef niet terug bij zijn vader Jacob. Nu zegt hij, ik zal dat wel doen met Benjamin. Vandaar die opmerking aan Jacob. Stuur die jongeling met mij. Matthew Henry noemt het niet voor niets een teken van de oprechtheid van zijn berouw. Van Ruben kun je als oudste niets verwachten. Simeon is nog in Egypte. Levi met Simeon, die heeft jaren geleden zijn vader ernstig in problemen gebracht. Juda voelt aan, nu ben ik aan de beurt. Dat doet hij door aansluitend op vers 8, zichzelf vers 9, helemaal vrijwillig met zijn leven borg te laten zijn. Hij stelt zichzelf als borg. En belooft ervoor te zorgen, ik zal hem tot u terugbrengen. Hij zal alles doen wat nodig is. Hij zal hem niet alleen geen kwaad doen, maar ook alles doen om hem te beschermen. Daar zit iets in van een vergoeding. Een compensatie zou je kunnen zeggen, voor het leed van het verleden met Jozef. Als een soort compensatie en vergoeding voor onherstelbaar kwaad met Jozef, zal die nu rondom Benjamin dubbele zorg leveren. Hij zal zorgen voor veiligheid en voor bescherming. Juda maakt er haast mee, de merk in vers 10. Juda's oplossing is de tweede gedachte. Gemeente, denk dan even met me mee. Jongens en meisjes, uit wie van de 12 zonen van Jacob is later de Heere Jezus voortgekomen? En dat was uit Juda. Deze Juda, die hier zegt borg te zullen zijn. En dan zie je, als je erover nadenkt, dat die Juda eigenlijk best wel veel lijkt op de Heer Jezus. Die eeuwen later uit zijn familie geboren worden zal. Ik zal wat dingen noemen. Juda zei hier, ik zal borg zijn. Ik zal ervoor zorgen. De Heer Jezus zei het in de eeuwigheid. Ik zal borg zijn. Ik zal ervoor zorgen. Juda, dat is het tweede, zal ervoor zorgen met betrekking tot Benjamin. De Heer Jezus heeft ervoor gezorgd met betrekking tot al degenen die al van eeuwigheid aan zijn liefdeshart zijn gelegd. Volgende, voor Juda betekende dat hij ervoor zorgen zou dat zijn vader Jacob helemaal tevreden wordt gesteld. Voor de Heer Jezus betekende dat hij ervoor zorgen zou dat God als zijn vader helemaal tevreden zou worden gesteld. Dat hij krijgt waar hij recht op heeft. Dat het recht van God helemaal zal worden voldaan. Want gemeente, net zoals Jacob op een bepaalde manier niet zonder borg kon, zo kon ook God op een bepaalde manier niet zonder een borg. God kon de zonden niet door de vingers zien. Daarom is de Heer Jezus al van eeuwigheid borg geworden bij zijn vader. En hij heeft gedaan wat hij zou doen. Hij heeft die weg terug naar God geopend. Verloren zondaren en zondaressen. Die zullen komen. En zullen bij God komen. En weer bij hem wonen. Daarom lijkt de Heer Juda wel op de Heer Jezus. Hij is een type van hem. Maar daarom is hij nog niet de Heer Jezus zelf. Nog even meedenken. Jongens en meisjes, kon Juda echt en met zijn leven Benjamins leven redden? Nee, dat kon niet. Juda was en bleef een mens, net als een ander. Bij de Heer Jezus is dat zo anders. Die kon wel met zijn leven het leven van anderen redden. En dat heeft hij gedaan ook. De Heer Jezus was niet alleen echt mens zoals wij, maar daarbij ook nog eens echt God. En zo heeft hij de zonden van de wereld op zich genomen, om allen die in hem geloven zullen ervan te bevrijden. Zo is de Heer Jezus borg geworden. Van een veel beter verbond, dat lees je, Hebreeën 7 vers 20. De Heer Jezus overtreft zijn verre voorvader Juda in zoveel opzichten ook in het laatste. Juda zou er wel voor zorgen dat Benjamin weer voor Jacobs aangezicht zou staan. Zo heeft de Heer Jezus ervoor gezorgd dat al Gods kinderen ook weer voor Gods aangezicht zullen staan. Anders gezegd, hij brengt ze allemaal thuis voor het aangezicht van zijn vader. Hij brengt al Gods kinderen voor eeuwig thuis. Jacob, hè? zal straks zijn zoon aan zijn hart mogen drukken. En dat is de toekomst voor de levende kerk. Dat is de toekomst. Zo zal God al zijn kinderen ook eens voor eeuwig aan zijn hart drukken. Dan zal hij alle tranen, al die tranen, voor altijd van de aangezichten afwassen. En ze tot zich nemen, tot in de eindeloze, eindeloze eeuwigheid. Gemeente, laat ik hem maar zo vragen. Wat betekent nou toch dat evangelie van Juda's oplossing voor ons? Wat betekent toch dat evangelie van de Heer Jezus voor ons? Hebben wij in ons leven de Heer Jezus al als onze borg nodig gekregen? Kent u die gang van de ontdekking, gemeente, waarin plaats gemaakt wordt voor die meerdere van Juda en zijn borgwerk, de Heer Jezus Christus? Hebben wij in ons leven de Heer Jezus al als onze borg leren kennen? Weet u ervan, gemeente, in uw leven? Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want zonder de Heer Jezus als onze borg kunnen we niet. Echt niet hoor. Of u het gelooft of niet. Dan kunnen wij niet sterven. En als het goed is, hè, ook niet leven. Zo liggen de zaken wel. Dan hebben wij geen toekomst. De Heer Jezus, hè, die komt in het evangelie naar ons allemaal toe als de borg. Die alles helemaal vrijwillig op zich heeft genomen en heeft betaald. Dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder. Als je daar in het leven door het geloof zicht op mag krijgen. Zo schuldig en verloren. Als je jezelf leert kennen door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Dan wordt er op Gods tijd ruimte gezien buiten jezelf. In de Heer Jezus. En dan gaat het doorbreken in je binnenste. Kent u dat? Dan gaat dat doorbreken in je binnenste. Als er licht wordt geworpen op de Heer Jezus. Op de Heer Jezus. In al zijn schoonheid. In al zijn dierbaarheid. Als er een tijd aanbreekt, hè, dat je ziel gaat weiden met een verwonderend oog over de heerlijkheid. Over de onuitsprekelijke heerlijkheid van deze onze Heer Jezus Christus. Als je hem leert zien aanvankelijk. Als je hem leert zien met meer helderheid. Wat hij gedaan heeft inderdaad. Maar vooral wie die is als persoon. Als je voor jezelf, gemeente, die weg terug gaat zien. Die hij zelf gebaat heeft. Die weg terug naar het vaderhart van God. En daardoor het geloof ook over lichaam. Als het weer klank gaat vinden je hart. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dan vind je de vrede met God. Voor het aangezicht van God. Hij is van mij inderdaad. Meer nog, ik ben ook van hem. Dan is die relatie, gemeente, ik zal maar zeggen, die is wederkerig geworden. En dan kan de weg, die kan bij tijden onvoorstelbaar moeilijk zijn. Ik zal direct toegeven. Dan kunnen er 1000 aanvechtingen zijn. Zoveel bestrijdingen. Maar dan zorgt de Heer voor alles. Voor nu en voor straks. Met de Heer Jezus in het hart. Met de Heer Jezus in het oog. Zijn het dan de tijden dat je toch van harte zingen mag. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus, geleid mij door de aardse woestijn. En gestorven voor mij, dat zal mijn zwanenzang zijn. Derde gedachte. Eerst gaan we samen zingen. Zesde vers van Psalm 71. Verwerp mij niet in hoger jaren. En wat er volgt, vers 6 van Psalm 71. Jacob's zonen met Benjamin naar Egypte. Eerst over Jacob's worsteling. Daarna over Juda's oplossing. Nu het derde is Jacob's overgave. Gemeente Jacob, die heeft het aangehoord wat Juda tegen hem zei. Dat laat hij op zich inwerken, zou je kunnen zeggen. Dat doet hem ook nogal wat. Hij hoort aan dat Juda... Hij hoort van Juda dat er wel haast bij is, vers 10 lees je dat. Wat al twee keer had er eigenlijk al twee keer heen en weer naar Egypte kunnen gaan. Als dat maar niet zo lang had geduurd. En Jacob geeft het dan over vanzelf. Toen zei Israël, niet Jacob, nee. Toen zei Israël, hun vader tot hem, is het nu al zo? Zo doe dit, neem van het loffelijkste van dit land in uw vaten. En breng die man een geschenk. Weinig balsem, weinig honing, specerijen, mirre, terpentijnnoten en amandelen. Jacob, streep Israël, geeft toestemming om de reis weer te maken. Treft ook nodige voorbereidingen, neem geschenken mee. Allerlei vruchten van het land, die hoorden bij het land Kanaan. Er groeide geen koren meer, maar nog wel blijkbaar het nodige andere. Wellicht dat het ook allemaal schaars is geworden. Oké, we maken van het schaarste wat er nog is, toch een geschenk. De reden, die man, dat staat er. Die man moet gunstig worden gestemd. Neem daarom ook dubbel geld mee. En uiteraard, ook Benjamin, vers 13, neem ook uw broer mee. Maak u op, Keer weder tot die man. En dan geeft hij het over in de handen van de Heere, vers 14. God, de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broer en Benjamin met u laten gaan. Mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Die woorden, God de Almachtige, kom je ook tegen Genesis 17. Genesis 17. Daar maakt God zich aan Abraham bekend als God de Almachtige. Als je de kanttekening erop naleest, dan zie je dat het gaat over God, die niet alleen sterk en almachtig is om zijn kerk te bewaren in alle omstandigheden, maar ook dat God de algenoegzame is om zijn kerk alles te geven wat ze nodig hebben. Let erop, gemeente. Jacob zegt dus dat die man in Egypte sterk kan zijn en veel macht kan hebben, maar dat toch God erboven staat. Het is een belijdenis. De Heere regeert. En niet wie dan ook in Egypte. Ik geef het met al mijn berekeningen over in de handen van de Almachtige. En dan zal deze God en Heere het leiden naar zijn raad. En naar zijn voorzienigheid. Als het dan zo moet zijn dat Jacobs kinderen hem één voor één afgenomen worden, dan is hij de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En dan gaan de jongens naar Egypte. Met Benjamin, komen ze aan vers 15. En die mannen namen hetzelfde geschenk en namen dubbel geld in de hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozefs aangezicht. Jacobs overgave is onze derde gedachte. Dan wil ik eerst wat zeggen, gemeente. Over de manier waarop Jacob en zijn zonen praten over Jozef. Het is voortdurend die man. Die man. U zegt misschien dat toch logisch? Wat kunnen ze er meer van zeggen? De onderkoning van Egypte, dat is die man. Punt. Dat het Jozef is, weten zij nog niet. Komt nog wel. Jozef zal zich in hun leven nog als Jozef bekendmaken. Dan zullen ze het niet langer meer hebben over die man, maar over Jozef. Terwijl diezelfde Jozef er al zo intens naar uitziet om zijn broers weer te ontmoeten en om zich als Jozef bekend te gaan maken. Ook op deze plaats kun je vergelijkingen maken tussen Jozef en de Heere Jezus. Want dan zijn er vandaag nog mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, jongens en meisjes die net als toen van stap tot stap onderwijs krijgen en leren mogen wie nu de meerdere Jozef, de Heere Jezus, werkelijk is. In die woorden, die man, klinkt afstand. Het onbekende, zeg maar. In Jozef, het nabije. De intieme warmte. Want dat wordt het. Wanneer de Heer Jezus steeds meer leert kennen. Als hij zich in je leven bekend gaat maken. In de woorden die je leest in de Bijbel. De preken die je hoort. En wat wordt hij dan toch belangrijk voor je? Hij wordt je onuitsprekelijk dierbaar En dat wordt hij als het goed is telkens meer. Zeker, net als de broers van Jozef, gaat dat telkens door zo'n weg, waarin je jezelf blijft veroordelen, waarin je de Heer Jezus je zonden beleidt en hem alleen maar meer nodig krijgt. Dan leer je zeggen met je hart, telkens weer en meer, waar die jongens straks woordelijk zullen zeggen, God heeft de ongerechtigheid van zijn knechten gevonden. Dan krijgt de Heer Jezus Christus, gemeente, zoveel waarde. Is dat de hunkering van uw leven, het uitzien van uw hart? Hou dan moed, want hij laat de werken van zijn handen nooit los. Dan nog iets opmerkelijks. Jacob stuurt zijn jongens op pad met een behoorlijke rij aan geschenken. Dubbel geld ook. Natuurlijk, de koren kan duurder geworden zijn, dat ging direct toe. Misschien denkt Jacob ook wel dat er voor Simeon nog geld betaald moet worden. Of, kan ook nog, dat er ergens een fout gemaakt is. Even meedenken, gemeente. Wat denkt u? Zit Jozef daarop te wachten? Heeft Jozef geschenken en geld nodig? Nee. Kijk, je begrijpt het wel natuurlijk. Ze laten ook iets zien van onderwerping. Jacob en zijn zonen proberen hem er ook gunstig mee te stemmen, zacht te maken. Ze proberen de gunst van die man te kopen zonder te beseffen dat Jozef dat helemaal niet nodig heeft. Opnieuw een vergelijking voor het geestelijke leven. Misschien, hè, doen ook wij wel zo ontzettend ons best om dingen te doen of niet te doen voor God. Kom je tegen. En wat hopen we dan dat de Heere ons daardoor zal aanzien en zal aannemen als zijn kind. In alle liefde, gemeen, is dat ons leven nog? Wees eens eerlijk. Is dat nu werkelijk ons leven nog? Dan zijn we er zo blind voor, hè, dat die meerdere Jozef, de Heer Jezus, alles wat van ons is, helemaal niet nodig heeft. Echt niet. Echt niet. Sterker nog, dat Gods genade door de Heer Jezus al onze betaalmiddelen buitensluit. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat? Je denken te regelen met bijvoorbeeld je ijver, je inzet, je tranen, je berouw, je keus voor de Heere en voor zijn dienst. Ik geef gelijk toe, gemeente, daar gaat het er niet over. Die dingen komen wanneer de Heere gaat werken. Die dingen komen als je de Heere lief gaat krijgen. Maar nu gaat het hierom dat het nooit de grond zal zijn om het op die manier met de Heere weer goed te laten komen. Geliefde gemeente, op Golgotha moet u zijn. Op Golgotha heeft de Heer Jezus het uitgeroepen. Het is volbracht. Helemaal en volkomen. Dat is zo ruim, hè. Zo ruim en zo afsnijdend tegelijkertijd. U hoofd. niets mee te brengen. U mag komen zoals u bent, als een totaal verloren zondaar. Zondares. Iemand die niets meer heeft. Iemand die alles is kwijtgeraakt. Die totaal failliet is gegaan aan de armen gemeente. Wordt genade bewezen. Dan leer je aan zijn voeten dat grote wonden verstaan. Het is inderdaad allemaal voor niets. Uit vrije genade alleen. Gemeente, zijn we er eigenlijk nog te goed voor om als een arme, als een onwaardige aan zijn voeten terecht te komen. O, geloof toch in de Heer Jezus Christus. En u, en jij, en ik, wij zullen zalig worden. Kind van God, vlucht dan toch dagelijks tot hem, ook in de strijd van de dagelijkse bekering. En geef uzelf met al uw zorgen, en met al uw zonden, en met al uw ongerechtigheden, toch aan deze Here en deze Heiland over. Hoe dat verder ook zij, Jacob, geef het daarna over, hoorden ze juist, Jacob is anders gezegd, uitgeworsteld, uitgeworsteld. Hij lijkt het eens geworden te zijn met de Here. Dat is opnieuw een prachtige trek gemeente in de geschiedenis. Eens geworden met de Heer. De ouderen kennen die uitdrukking wel. Eens willend geworden met Gods wil en Gods weg. Gemeente, bent u dat al? Ben jij dat al? U zegt misschien, nou, dat is heel wat. En dat is het ook. Dat is ook heel wat. Wat kan dat moeilijk zijn voor ons? Ik ga bij mezelf maar houden. Om onszelf en allen die ons lief zijn, zo over te mogen geven in Gods handen. Want daar komt vaak van onze kant alles tegenop. Naar het leven van de kinderen van God. Doorgaans geen dagelijkse ervaringen. Wanneer je zo met de wil van God één geworden mag zijn. Dat je het over mag geven. En de Heere je alles af mag nemen. Tot en met je kinderen toe. Maar de Heere gebruikt de omstandigheden hier. Om Jacob, om Israël in de oefeningen van het leven, op die gezegende plaats te brengen. Dan maakt de Heer het zo, dat het goud van zijn genade zo rijk gaat glanzen. Juist in de diepte van deze weg, die als mens totaal niet begrijpen kunt. Dan gaan Jacob's zonen weg. Ja. Die gaan weg. Terwijl Jacob er in dat moment overheen mag zien. En achter alles de hand van de Heere mag zien. Herkent u het gemeente in uw eigen leven? Herkent u dat in uw eigen leven? Nog steeds, hè? Begrijp me goed. Nog steeds vraag jezelf eraf. Hoe zal het gaan? Hoe moet dat toch gaan? Maar er is toch rust gekomen in de Heere. De Heere weet het. De Heere, die zal erin voorzien. Dan laat je het los. En wij ronden er de preek ook mee af. Jacob's zonen, net ben je weer naar Egypte. Jacob's worsteling. Juda's oplossing. En als laatste Jacob's overgave. Gemeente, zie je beeld voor je. Hoe het zal gaan, weet Jacob nu nog niet. Wij wel. Die jongens komen terug met de wagens van Jozef. Nu is het nog onbekend. In het donker van deze ogenblikken mag hij steunen op zijn God. En zich neerleggen op de trouw van zijn ontfermer. Wij ook. Gemeente, wij ook. Dat is de vraag die ten diepste de Heere aan het einde van de preek aan ons allemaal stelt. Met woorden van Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in duisternissen meervoudt, hè? Als hij in duisternissen wandelt en bij tijden geen streep van licht kan zien, dat die dan betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. En dat geven ons de Heere. Amen. Psalm 131, versen 1 en 4. De gemeente gaat erheen in vrede, dragen er met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.